Beste luisteraars in de reeks Heilige Getuigen. De lectuur gaat verder uit het boek van Francis Johnston, Het Wonder van Guadalupe. Hoofdstuk 7. Het oordeel van de wetenschap. We hebben al gezegd dat de levensduur van de Ayate-vezels ongeveer 20 jaar is. En toch vertoont de tilma na 450 jaar nog altijd niet het minste teken van verval. Zijn kleuren blijven even helder en fris als toen ze getoond werden aan de verwonderde blik van bisschop Zumarraga. In dit ondanks het feit dat het de heilige beeltenis gedurende meer dan een eeuw onbeschermd door glas in een vochtige, tochtige kapel heeft gehangen, ter grootte van een woonkamer, waar ze rechtstreeks blootgesteld was aan onophoudelijke rook en wierook, verbrand reukwerk en tienduizenden votiefkaarsen die daaronder stonden te branden. Brandende was werkt, zoals bekend, uitzonderlijk vernietigend, omdat hij corroderende koolwaterstof in ionisatie en roet bevat. Deze pollutievormen samen zouden de beeltenis in zo'n kleine ruimte zwart moeten gemaakt hebben. We moeten maar alleen denken aan de zwart berookte rots van de grot in Lourdes, die openstaat aan de wind om zich de pollutie voor te stellen waaraan de heilige beeltenis gedurende al die jaren bloot stond. Toch bewaarde ze tot verbazing van iedereen haar oorspronkelijke schoonheid en betoverende frisheid. Professor Philip Callahan, een biofysicus aan de Universiteit van Florida, die de hemelse beeltenis in 1979 bestudeerde, die schreef in zijn rapport dat hij eens meer dan 600 microwatt ultraviolet licht gemeten heeft van één votiefkaars. Vermenigvuldig dit getal met honderdduizenden of meer aantal kaarsen en we hebben een ondraaglijke omgeving voor gelijk welk schilderij. Overdaad aan ultraviolet licht, schreef hij, verbleekt spoedig de meeste kleuren, zowel organisch als niet-organisch, vooral de blauwachtige. Maar de heilige beeltenis blijkt onverwoestbaar te zijn, alsof ze immuun was voor de meest schadelijke gevolgen van menselijke mishandeling. Tijdens de jaren toen ze onbeschermd in de vochtige stenen kapel van Tepeyac hing, werd ze bijvoorbeeld door miljoenen liefhebbende handen aangeraakt. Hetzelfde onophoudelijk aandringende contact van verering dat de rots van de grot in Lourdes gladgeschuurd heeft. Mannen raakten ze aan met hun zwaard, vrouwen met hun sieraden, anderen gedreven door vurigheid omhelsden ze en grepen daarbij het delicate materiaal met hun handen vast en liefkoosden het alsof het een levend iets was. Talloze zieke personen legden de tilma om hun zieke of vervormde lichamen en vele extra ijverige trokken ongezien draden uit het kledingstuk om ze te gebruiken als onbetaalbare reliquieën. Zelfs nadat de heilige beeltenis achter een beschermende glazen scherm was geplaatst, werd dat laatste dikwijls verwijderd om te voldoen aan de onophoudelijke smeekbeden van duizenden vurige, devote mensen die daarnaar verlangden ze nog eens aan te raken. In 1753 berichtte Miguel Cabrera dat hij bij één gelegenheid gezien heeft hoe de tilma op 2 uur tijd 500 keren werd aangeraakt met verschillende voorwerpen. De buitengewone broosheid van de tilma wordt onmiddellijk duidelijk uit de ene katoendraad beneden het midden ervan die de twee delen van Ayate, samenhoudt. Deze broze draad, verklaarde Cabrera, weerstaat en heeft gedurende meer dan 2 eeuwen weerstand geboden aan de natuurlijke wet van de zwaartekracht en het gewicht van de twee stukken die hij samenhoudt en die op hun beurt gemaakt zijn uit zwaarder en ruwer materiaal. De omgeving van Tepeyac was en is nog altijd verre van ideaal voor de bewaring van bijna elk kunstwerk. De streek is blootgesteld aan winden die dikwijls geladen zijn met vocht of stof. De niet gedraineerde moerassen die Mexico City omgaven, verspreiden een corroderende vochtigheid die zich in alles invrat, van weefsels tot steen en cement. Dat deze alles indringende, vernietigende invloed zou weerstaan worden door de frele Tilma alleen, merkte pater Lee op, is reden tot terechte bewondering. En het hoogtepunt van dit wonder is de bewaring van de delicate kleuren, in hal hun rijke frisheid. De weerstand biedende krachten van de heilige beeldenis hebben meer dan één rationalist het hoofd doen buigen voor het klaarblijkelijk bovennatuurlijke waarmee hij werd geconfronteerd. In 1976 bijvoorbeeld vroeg een agnostische architect genaamd Ramirez Vázquez, die aangezocht was om een ontwerp te maken voor de nieuwe basiliek, de toestemming om de heilige beeldenis te onderzoeken. Hij deed het zo grondig dat hij katholiek werd. En dan het hoofdstukje Een bom ontploft onder de beeldenis. Een ander feit dat wijst op de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeldenis is de onverklaarbare bewaring gedurende de talrijke rampen die haar in de loop der eeuwen bedreigd hebben. In 1791 stortte een werkman die de goud- en zilveren lijst rond de beeldenis schoonmaakte, er per ongeluk een fles salpeterzuur over uit. In plaats van het delicate weefsel te vernielen, liet het zuur tot grote opluchting van de werkman slechts een nauwelijks te onderscheiden watervlekje op het materiaal na. Een nog dramatischere bescherming kreeg de heilige beeltenis gedurende de hevige vervolging van de kerk in Mexico in de 20er jaren onder het bewind van de despoot Plutarco Calles. Kerken werden gesloten, veel priesters gemarteld, inbegrepen de heilige pater Miguel Pro, die voor het vuurpeloton vier, terwijl hij uitriep: Lang leve Christus Koning. Maar het regime durfde het geliefde heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe niet sluiten, uit vrees voor een onberekenbare weerslag. In plaats daarvan besloten ze tot de duivelse strategie te proberen het hart van het geloof uit het Mexicaanse volk te rukken. Op 14 november 1921 werd een krachtige tijdbom verborgen in een vaas met bloemen die onder de heilige beeltenis werd geplaatst. Om 10:30 gedurende de hoogmis ontplofte de bom met een reusachtige knal, rukte marmer, metselwerk aan stukken en versplinterde de prachtige brandglasramen van de basiliek. Een zwaar ijzer kruis dat op het verroeste altaar stond werd geplooid, dat kan u zien op een foto op deze bladzijde, als boetseerklei, maar toen de wolk van stof en rook was weggetrokken, ontsnapte kreten van verwondering. En die verwondering was er, en geruststelling aan de celebrant en de gelovigen van wie niemand ernstig gewond was. De kostbare beeltenis was volledig onaangeroerd, en het dunne beschermende glas was zelfs niet gebroken, alsof een onzichtbare hand de monsterachtige ontploffing had afgeweerd. Nadat de vervolgingen opgehouden hadden, werd de hemelse portret achter kogelvrij glas geplaatst en werd een speciale kapel van ererstel aan het heilig sacrament geopend om deze en andere gewelddaden gepleegd tijdens het bewind van Calles weer goed te maken. Het verwrongen ijzeren kruis werd in een glazen kast gezet die in de nabijheid werd geplaatst om de bedevaders te herinneren aan de verbazingwekkende bescherming die de heilige beeltenis kreeg bij die verschrikkelijke ontploffing. Onze lieve vrouw is zeer geliefd in de basiliek van Guadalupe, zegt Henry F. Unger, maar haar zoon is beslist niet vergeten. De onophoudelijke stroom van Mexicanen die de kapel van ererstel bezoeken, getuigt hiervoor. Als gevolg van het kwaad begaan in de reusachtige basiliek van Mexico City, toen Onze Lieve Vrouw de voornaamste bedoeling van een booswicht overleefde, is nu een glorierijke kapel van ererstel ontstaan om troost te brengen aan de Eucharistische Heer en wel in de buurt van de plaats waar Juan Diego voor het eerst de gezegende maagd ontmoette. Straks lezen we verder over de bovennatuurlijke oorsprong van de beeltenis. de bovennatuurlijke oorsprong van de beeldenis. Door in de eeuwen is de heilige beeldenis het voorwerp geweest van gedetailleerde onderzoekingen, grondige studies door experten op het gebied van de kunst en door wetenschapslui met het doel na te gaan of er een natuurlijke verklaring voor het ontstaan ervan mogelijk is. Maar elk onderzoek tot op heden uitgevoerd, zowel met de microscoop, infraroodstralen of met computergestuurde fotografie, heeft op haar bovennatuurlijke oorsprong gewezen. Infraroodfotografie is, zoals we zullen zien, bijzonder onthullend, omdat ze de penseelstreken kan ontdekken, geschilderde retouches kan onthullen en, wat van bijzonder belang is, de eventuele voorafgaandelijke tekening onder de verflaag kan blootleggen. Een manier van werken die op bijna alle schilderijen te vinden is. In 1936 werd een Duits professor, die in Mexico woonde, Fritz Hahn, door zijn regering uitgenodigd de Olympische Spelen in Berlijn bij te wonen. Juist voor hij naar Europa vertrok, gaf dokter Ernesto Palanyes hem twee vezels van de heilige beeltenis, een rode en een gele, die hij op zijn beurt gekregen had van Don Feliciano Echavarria, een priester van de basiliek, voor de reliquieënverzameling van de bisschop. Samen met de twee vezels nam professor Hahn ook een aanbevelingsbrief mee voor Marcellina Junco, rustend professor in de organische scheikunde aan de Nationale Universiteit van Mexico. Gericht aan de Duitse Nobelprijswinnaar voor scheikunde Richard Kuhn, directeur van de afdeling scheikunde aan het Keizer Wilhelm Instituut in Heidelberg. Kuhn onderzocht de vezels met zijn gewone grondigheid en legde toen een ongelooflijke verklaring af. Er was geen kleurstof van welke soort dan ook in de vezels. De stoffen gebruikt om voor te brengen wat op kleur leek, waren aan de wetenschap onbekend, vermits ze niet van dierlijke, plantaardige of minerale oorsprong waren. Het gebruik van synthetische kleurstoffen kon uitgesloten worden, vermits die pas drie eeuwen later na het ontstaan van de heilige beeltenis waren ontwikkeld. De veronderstelling dat de heilige beeltenis een schilderij was, werd nog eens ontkracht in 1946, toen een microscopisch onderzoek aan het licht bracht dat er geen penseelstreken aanwezig waren. Er was evenmin enig spoor van handtekening van een kunstenaar die zoals gebruikelijk in de rechter benedenhoek zou moeten staan. In 1954 en nog eens in 1966 ondernam de Mexicaanse professor Francisco Camps Ribera een grondige studie van de heilige beeltenis en hij kwam tot hetzelfde besluit. Als nu het portret geen schilderij was, wat was het dan? Zijn materiële samenstelling moet iets bepaalbaars zijn, vermits het waarneembaar en tastbaar was. Maar als het van bovennatuurlijke oorsprong was, hoe kon het dan geëvalueerd worden in termen van natuurwetenschap? In de ogen van de beeltenis zijn personen weerspiegeld. Reeds in 1929 legde de beroepsfotograaf Alfonso González verschillende keren de heilige beeltenis op de gevoelige plaat vast. Hij was verbaasd bij de ontdekking van wat een menselijk gelaat bleek te zijn in de ogen van Onze Lieve Vrouw. Zijn bevindingen werden vertrouwelijk gehouden omdat ze een nader onderzoek vergden, maar de implicaties van deze ontdekking maakten nooit enig echte indruk op de autoriteiten en de zaak werd geclasseerd en vergeten. Op 29 mei 1951 onderzocht een tekenaar, genaamd J. Carlos Salinas Chavas, een grote foto van het gelaat van de heilige beeltenis onder een sterk vergrootglas. Toen zijn vergrootglas het rechteroog bereikte, ontdekte de tekenaar tot zijn verbazing het gelaat van een gebaarde man. En dit verschijnsel deed de aartsbisschop van Mexico City, Luis Marie Martinez, ertoe besluiten een speciale onderzoekscommissie te installeren. De ontdekking werd bevestigd op 11 december 1955 openbaar gemaakt, samen met de dramatische ontdekking dat het menselijk gelaat in het oog van Onze Lieve Vrouw beslist identiek was aan een schilderij dat bij het leven van Juan Diego gemaakt was. In de daaropvolgende maand juli onderzochten twee oculisten, de Javier Troello Bueno en Rafael Torrifa Lavoignet, de ogen van de heilige beeldenis van dichtbij, oorspronkelijk zonder vergrootglas. En sommige details verwonderden me, vooral de lichtreflexen, zei Lavoignet tegen broeder Bruno Bonnet-Aimar. Dan onderzocht de dokter de ogen van met een krachtig vergrootglas. Ik wist dat een menselijke buste ontdekt was in de ogen van de beeltenis van Guadalupe, bekende hij aan broeder Bruno. Ik observeerde met de grootste oplettendheid en inderdaad merkte ik dat een menselijke buste te zien was op het hoornvlies van beide ogen. Ik keek eerst in het rechteroog en dan in het linker. Verwonderd achtte ik het nodig het feit te onderzoeken door middel van wetenschappelijke procedés. Op 23 juli 1956 ondernam dokter Lavoignet een minutieus onderzoek van de ogen met een oogspiegel op het hoornvlies van de ogen, zegt hij aan broeder Bruno, is een menselijke buste te zien. Dat zie je ook op een foto in het boek Het Wonder van Guadalupe. De vervorming en de plaats van het optisch beeld zijn identiek aan wat in een normaal menselijk oog te zien is. Als het licht van een oogspiegel gericht wordt op een menselijk oog, ziet men een lichtreflex op de buitenste cirkel daarvan. Wanneer men deze lichtreflex volgt en de lenzen van de oogspiegel op een passende manier verandert, is het mogelijk het beeld achter in het oog te krijgen. Door het licht van de oogspiegel op de pupil van het beeld van de Heilige Maagd te richten, verschijnt dezelfde lichtreflex. Als gevolg van deze reflex licht de pupil op een diffuse wijze en geeft de indruk van een hol relief. Deze reflex is onmogelijk te verkrijgen op een vlak oppervlak en daarboven een dat ondoorzichtig is als dat in een portret. Daarna onderzocht ik met de lichtspiegel de ogen van verscheidene schilderijen, geschilderd zowel met olieverf als met waterverf en die van de foto's. In geen daarvan, allemaal van verschillende personen, was ook maar de minste reflex te zien. Terwijl de ogen van de Heilige Maagd van Guadalupe de indruk van leven geven. Om dit fascinerend relaas verder te zetten, kunnen we niet beter doen dan de woorden van broeder Bruno zelf aanhalen. Het ziet er allemaal uit alsof een lichtstraal de oogholte binnendrong en er de oogbol vulde, zodat die van binnenuit een diffuus licht uitstraalde. Ik deed het experiment zelf met een oogspiegel. Het bronskleurige lichtbruine oog van de Heilige Maagd ligt op. En op het oppervlak ervan verschijnt zeer duidelijk zichtbaar een menselijke buste. Het hoofd ervan is driekwart geneigd naar de rechterzijde van de Heilige Maagd en licht voorovergebogen. De borstkas is omraamd en verlengd door een beweging van de armen die naar voren gericht zijn als om iets te tonen. Het leek allemaal alsof op het ogenblik dat de foto ontstond, een man die tegenover de Heilige Maagd stond en weerspiegeld is in de hoornhuid van haar oog, zelf mee gefotografeerd werd op deze indirecte manier. Er is meer, ging hij verder. Het beeld van de buste vertoont een vervorming die conform is aan de wetten van zo'n weerspiegeling in werkelijkheid. Een andere geneesheer, dokter Javier Torruella Bueno, nam het waar. Als we een vierkant stuk papier nemen en dat voor het oog plaatsen, zei hij tegen broeder Bruno in 1979, stellen we vast dat het hoornvlies niet vlak is en ook niet bolvormig, want de teweeggebrachte beeldvorming staat in functie van de plaats op de hoornhuid waarop ze weerspiegeld wordt. Verder, als het papier op een zekere afstand gehouden wordt, wordt het eveneens weerspiegeld in de tegenovergestelde hoek van het andere oog. Dat wil zeggen, als een beeld weerspiegeld wordt in de buitenste regio van het rechteroog, zal het gereflecteerd worden in de binnenste regio van het linkeroog. Dit experiment wordt in onze beeldenis bewaarheid in omgekeerde voorwaarden. Het silhouet van dezelfde gebaarde man wordt weerspiegeld in de neusregio van het rechteroog en verschijnt ook in de wangkant van het linkeroog. De vervorming van het gereflecteerd beeld is nog meer opvallend. Het is volstrekt in overeenstemming met de wetten van de bolvormigheid van het hoornvlies. Zoals een voor opname klaarstaande kleurfilm. Zoals te voorspellen was, veroorzaakte het nieuws een verbazingwekkende schok in Mexico. Het mysterie lag daar open voor iedereen die zich de moeite getroostte het te onderzoeken. De vervorming en de asymmetrie van de twee afbeeldingen stemden precies overeen met de wetten van de optica. Bij gevolg voorkwam dat elke verklaring alsof de toeschouwer het slachtoffer zou zijn van een persoonlijke indruk, ofwel toevallig ofwel door het stof veroorzaakt. Het was alsof de tilma van Juan Diego een belichte kleurenfilm geweest was die de Heilige Maagd gefotografeerd had. Zij het dan onzichtbaar voor het menselijk oog. Op het ogenblik zelf dat hij in haar ogen weerspiegeld werd. Een ongelooflijk feit dat gedurende meer dan 400 jaar verborgen was geweest en dat uiteindelijk ontdekt en bevestigd was door de moderne wetenschap. Deze buitengewone bevindingen werden in 1962 gevolgd door een andere opzienbarende ontdekking. Dr. Walich, oogspecialist, en zijn echtgenote Isabelle, opticienne, onderzochten een foto van de heilige beeltenis die 25 maal vergroot was en vonden niet alleen nog twee andere gezichten die weerspiegeld werden in de ogen, maar toen ze de wetten van weerspiegeling in convexe spiegels toepasten, slaagden ze erin de precieze omstandigheden te reconstrueren waaronder het hemelse portret ontstond. De hoornhuid werkt als een convexe spiegel met een radius van ongeveer 7,5 mm, die licht verschilt van persoon tot persoon, verklaarde dokter Walich in een verslag uit september 1963. Onze schoonzoon Edward Gebhardt heeft een ervaring op het gebied van fotografische technieken en stelde twee manieren voor om de reproductie te maken. De eerste was het oog fotograferen van op korte afstand, om zo een duidelijke weerspiegeling te krijgen van de mensen die voor het oog stonden. En de tweede methode bestond erin een persoon van op afstand van verscheidene meters te fotograferen. Daarna deze foto te vergroten tot het oog het hele beeld vulde. Daarna de weerspiegeling te bestuderen van de mensen die voor de persoon stonden wiens oog gefotografeerd was. We besloten de foto's te maken volgens de eerste methode, ging hij verder. Met een camera speciaal gebouwd om close-ups te maken, namen we foto's van onze familie, zo opgesteld als we dachten dat de aanwezige personen stonden op het ogenblik dat de weerspiegeling in de ogen van onze lieve vrouw werd vastgelegd. En daar zijn foto's van in het boek. Onze dochter Mary poseerde als onze lieve vrouw en het was haar oog dat werd gefotografeerd. Mijn vrouw, ikzelf en onze dochter Carol namen plaats voor Mary en onze afbeeldingen verschijnen op de hoornhuid van haar oog, zoals te zien is op de bijgevoegde foto's. Op het tijdstip dat Juan Diego aan de bisschop zijn bloemen aanbood, was onze lieve vrouw in feite aanwezig, maar verkoos onzichtbaar te blijven. In plaats daarvan, met het doel een zichtbaar en blijvend teken van haar aanwezigheid te geven, verkoos ze op de tilma van Juan Diego een authentiek portret van zichzelf te drukken, terwijl ze het gebeuren in het oog hield. Het portret is in elk geval volledig, tot zelfs de weerspiegeling in haar oog van Juan Diego en de twee andere mensen die naast hem staan en van iemand die blijkbaar over zijn schouder kijkt. Het blijkt uit de houding van Diego en de andere twee dat ze zich niet bewust waren van de aanwezigheid van onze lieve vrouw. De twee schijnen naar Juan Diego te kijken en hij, mogen we aannemen, kijkt naar de bisschop. Het is van belang te weten dat aan weerspiegelingen op het hoornvlies geen wetenschappelijk onderzoek werd gewijd, tot baron von Helmholtz ze behandelde in een uitgebreide studie over het oog, gepubliceerd in de 1880er jaren. Aangezien het onmogelijk was ze vast te leggen voor de uitvinding van de camera, krijgen we te maken met een wetenschappelijk onverklaarbaar verschijnsel. Namelijk, wie kon ze gekend en gebruikt hebben in 1531? Het verslag van dokter Walich ging verder. Er is veel gezegd in betrekking tot het feit dat de eerste vergrotingen van de beeltenis van onze lieve vrouw van Guadalupe alleen gemaakt werden van het rechteroog. Waar de beeldvorming van een individu zou worden weerspiegeld, worden in beide ogen, zouden er kunnen, en in feite zijn er omstandigheden die verhinderen dat ze aan elkaar gelijk zijn. Er zouden zelfs nog grotere verschillen tussen de weerspiegelingen in de twee ogen van de heilige beeltenis zijn, te wijten aan de samenstelling van de stof, zoals afwijking in het weven, onvolmaaktheden van het doek zelf, enzovoort. Om praktische redenen werden de weerspiegeling in het rechteroog gebruikt, omdat ze meer uitgesproken is dan die in het linkeroog. Dr. Valich toonde zich erkentelijk voor de medewerking van een indrukwekkend aantal gerenommeerde specialisten bij dit technisch moeilijk experiment. Onder hen waren Dr. Francis Avignon, een praktiserend oogspecialist en voormalig docent in de praktische optica en optometrie aan de Universiteit van Columbia. Edward Gebhardt, een televisie-ingenieur bij de Nationale Omroep die de foto's nam. Michael Valich, dokter in de scheikunde, zijn zoon. En dokter Alexander Valich, zijn broer en oogspecialist. Wijlen dokter Noyes, specialist in de oogheelkunde en voormalig docent in de optische wetenschappen aan de Columbia Universiteit in New York. Dr. Glenn Frey, dokter in fysica, belast met de optische onderzoekingen voor de regering van de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dr. Italo Manelli, professor in fysica en hoofd van de afdeling fysica aan de Universiteit van Pisa in Italië en de echtgenote van dokter Valich, licentiate en, zoals we opgemerkt hebben, een ervaren opticienne. Kort na de ontdekking van dit alles werd de tweede figuur, weerspiegeld in de ogen van onze lieve vrouw, geïdentificeerd als die van Juan González, de tolk die naast Juan Diego stond toen die de tilma opende voor bisschop Zumárraga. Deze identificatie was mogelijk dankzij de ontdekking in 1960 van een lang verloren gewaanschilderij dat het mirakel afbeeldde van de dode man die tot leven werd gewekt. Dit schilderij, dat rond 1533 werd gemaakt door drie artiesten die persoonlijk gekend waren met de hoofdfiguren van het gebeuren rond Guadalupe en die daarom in staat waren hun trekken nauwkeurig weer te geven, werd ontdekt achter het altaar van de oude kerk uit 1622, toen die in 1960 hersteld werd. Deze ontdekking was belangrijk uit meer dan één oogpunt, omdat in Mexico de veronderstelling de ronde had gedaan dat de drie afbeeldingen in het oog van onze lieve vrouw allemaal die van Juan Diego waren, en waarbij de derde afbeelding omgekeerd stond in overeenstemming met de wet van Purkinje-Sanson over de fysische optica. Dat de tweede afbeelding in het rechteroog van onze lieve vrouw een sterke overeenkomst vertoont met Juan González wordt onmiddellijk duidelijk als men ze bekijkt met een sterk vergrootglas. De derde afbeelding, alhoewel zeer onduidelijk, herinnert sterk aan de figuur van bisschop Ramírez y Fuenical, van wie we zeker weten dat hij op dit ogenblik in de kamer aanwezig was. Het aan het licht komen van het bestaan van dat schilderij precies op dat ogenblik had een bijzondere betekenis, stelde dokter Valich vast. Het was of het een onderdeel vormde van een plan om het portret van onze lieve vrouw aan al diegenen die in onze tijd leven voor te stellen als een wetenschappelijk erkend bovennatuurlijk verschijnsel. Toen het bestuderen van de weerspiegelingen in de ogen van onze lieve vrouw van Guadalupe in haar beeltenis in 1962 werd voortgezet, leverde de ontdekking van de schilderij uit 1533 twee jaren vroeger een betrouwbaar middel tot identificatie. Dr. Valich bevestigde dat het derde portret een sterke gelijkenis vertoont met bisschop Ramírez y Fuenleal, die juist tot algemene administrator van Mexico was benoemd. Deze onthulling vult de andere ontdekkingen van wetenschappelijke aard aan, besloot dokter Valich, die op frappante wijze de woorden bevestigen van de personen die honderden jaren geleden leefden, de historici. Namelijk dat de heilige beeltenis werkelijk een portret uit de hemel is. In een brief gericht tot de schrijver van dit boek, gedateerd op 6 december 1979, verklaarde dokter Valich: we hadden een zekere mate van voldoening door het schilderij van Miguel Cabrera, Mexico's grootste koloniale schilder, maakten we van het tafereel toen de heilige beeltenis ontstond, schilderij dat de drie personen toont in zowat dezelfde positie als die waarop ze weerspiegeld zijn in de ogen van onze lieve vrouw. Dit schilderij werd gemaakt rond 1750, wat aantoont dat er een sterke traditie moet bestaan hebben over de omstandigheden waarin het heilige beeltenis ontstond. Het bedoelde schilderij hangt op dit ogenblik in de oude basiliek van Guadalupe en toont bisschop Zumárraga, die tegenover Juan Diego staat, Juan González en bisschop Fuenleal. Onze lieve vrouw moet daarom aanwezig geweest zijn en onmiddellijk achter bisschop Zumárraga gestaan hebben, met haar gelaat gekeerd naar de drie mannen die voor hem stonden en wier beeld is weerspiegeld in haar ogen. Een verbazingwekkende schikking van de voorzienigheid die vier eeuwen later in een tijd van ongeloof de ontdekking door de wetenschap zou mogelijk maken. Tot zover vandaag de lectuur uit Het Wonder van Guadalupe, een boek van Francis Johnston. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.